Alles wat ik zoek, vind ik in u. Amen. Alles wat we nodig hebben, kunnen we vinden aan de voeten van het kruis van Jezus Christus. Wij hebben een kleine serie die we met elkaar willen gaan doen uit het Bijbelboek Filippenzen. Dat is een heel mooi Bijbelboekje, kort, door Paulus geschreven. En we doen dat in de komende paar weken dus. Dus het is mooi als je tijd hebt. En waarom zou je die tijd niet hebben? Je leest toch in de Bijbel om dat eens voor jezelf door te lezen. En dan gaat het inderdaad over Filippenzen 1 vers 25. Dan richten we ons een beetje op dat je verder mag komen. En je in het geloof verblijden. Verder komen. En je in het geloof verblijden. Verder komen in je geloof, verder komen, groeien. Het is een groeiproces. Ik zie dat sommige mensen in het zonnetje worden gezet. Met name Stjoppa. En ik wil even er toch bij stilstaan. Vorige week hebben we dat. Stjoppa is weer in ons midden. En het is een beetje privé, ik weet het, maar misschien moet hij die foto nog eens laten zien die hij mij liet zien. Nou, dat was een foto, een röntgenfoto van eerst overal zwarte plekken door zijn hele lichaam, uitzaaiingen. Ja, een verschrikkelijke ziekte en dan moet je een kuren ondergaan. Heel zwaar, heel erg zwaar. Dan vrees je voor het leven, dan denk je, oh, en we hebben voor je gebeden, we hebben voor je gevast. En je vrouw zei direct al, ik heb geloof, God gaat hem sparen. Weet je, en toen liet hij mij dus die foto zien, maar daarnaast een andere foto, de laatste foto. En die was helemaal licht en schoon en geen spoor van kanker in zijn lichaam. Halleluja. Ja. Wat een wonder van God. En dat je hier weer bent. Hij moest een hele tijd wachten vanwege de operatie die hij moest ondergaan. Voordat hij weer met mensen in contact mocht komen. Maar er zijn geen virussen hoor hier, of wel? Ja, soms is er een beetje griep en zo. Griepvirus is voorbij. Dat springt over. Er is een glaasje water, hoop ik. En eens even kijken. Het voorhangsel is gescheurd, zie je dat? We zijn, je moet eigenlijk eens even hier straks gaan staan. Dan moet je een beetje die kant op kijken. En dan zie je dat al die hoeken, de hele kerk wordt opnieuw gesausd. En vandaar even nog de trappen enzovoort die hier staan. En dat is zo mooi om te zien. Marie en ik hebben hier 25 jaar mogen werken als voorgangers-echtpaar. En in die 25 jaar is die één keer geschilderd. Dit wordt dus de tweede keer. En er werd echt tijd. We hadden een lekkage. Ik heb het niet over een kerkgebouw, maar het is toch ook wel weer mooi om het even op te wijzen. We hebben rondom de hele kerk allemaal nieuwe dakgoten gekregen. Van die zinken, diepe dakgoten. 140 meter zinken dakgoten. En vandaar dat er dus geen lekkage meer is. Al die plekken worden allemaal weggewerkt. Eerst geïsoleerd en dan. Dus ik denk dat straks, misschien 2 weken, 3 weken, ik weet niet hoe snel het gaat. De schilders wilden graag een langere ladder. En toen kwamen ze hiermee aanzetten. Ik zei, dat is een mooie preekstoel. Daar gaan we een keer op staan. 10 meter hoog en dan. Oké. Dus de Filippenzenbrief. En ik zit even te kijken. Weet je wie daar zit? Daar zit King. Kijk, ze kruipt weg onder die brede schouder van Wartan. Maar we zien je wel, King is na een hele tijd van ziekte ook weer in ons midden. Frederik en King, wat fijn dat jullie er weer zijn. We hebben jullie gemist, echt. Ja, oké. Filippenzen. En waar lag Filippi? Waar ligt Filippi? Dat ligt Destijds heette dat Macedonië. Het Macedonië van nu, dat is een beetje een andere. Er zijn voortdurend wisselingen geweest van grenzen. Maar als je een beetje weet waar Griekenland is, dan is links onderin is Athene. Dan ga je helemaal naar boven, heb je drie van die landtongen. Dan ligt links, ligt daar Thessaloniki. En nog een eindje verder naar rechts, dus in het oosten van Macedonië, daar lag Filippi. Helaas is door aardbevingen is die stad verwoest. Maar er zijn wel restanten. Je kunt nog heel veel terugvinden van de stad Filippi. Die was destijds ook was een grote stad. Hele invloedrijke stad. De naam Filippi komt van Philippus. En dat was de vader van Alexander de Grote. Nou, als je wilt weten wie Alexander de Grote is, dan moet je eens met een Griek spreken. Alexander de Grote, weet je dat? Grote Griekse Rijk. Nou, vandaar dus even een stukje geschiedenis. Filippi. Maar misschien is het ook mooi om even te lezen waar en hoe is die gemeente dus ontstaan. En dat vind je in Handelingen 16. Dus voordat we naar de brief zelf gaan. Filippenzenbrief wil ik graag even lezen uit Handelingen 16. Ik ben heel blij dat ik ben ingedeeld als eerste spreker over dit onderwerp. Ik kan het gras voor de voeten weghalen van iedereen. Dat ga ik ook doen. Ik weet niet of ik het doe. Maar we hebben even een inleiding. En dit is zo mooi om te zien. Ik las het van de week. Ik heb het gisteravond ook nog even weer gelezen. Hoe Paulus en Silas, hij werkte in een team, hoe Paulus en Silas met Lucas ook, want Lucas heeft het boek Handelingen geschreven, u weet wel, de arts Lucas van het Lucas-evangelie, heeft het hele boek Handelingen geschreven. Heel nauwkeurig, heel gedetailleerd heeft hij de zendingsreizen ook weergegeven, niet alleen het leven van Jezus en het evangelie van Lucas, maar ook hier. En dan lees je dat het evangelie is bedoeld om te verspreiden naar alle volken. En dan lees je hier dat voor het eerst het evangelie gepredikt wordt in Europa. Paulus had andere plannen, die wilde een andere kant op. En dan staat er, de geest van Jezus liet het hem niet toe. Je kunt niet zomaar overal naartoe reizen. Ik moet vanmiddag naar Mainz in Duitsland, maar dat kun je ook niet zomaar doen. Dat is een gemeente, die nodigde me uit. En dan denk je over na en daar bid je voor. En dan, ja Heer, als het uw wil is, dan wil ik het doen. Want ik wil niet zomaar in dingen terechtkomen die niet de planning zijn. Er is een planning van God voor ons leven, of niet? Nou, dan lees je hier bijvoorbeeld 16 vers 6. Ze reisden door dat land, dat heette Galatië. En ze werden door de Heilige Geest verhinderd om het woord in Azië te spreken. Dus ze moesten niet naar rechts, maar ze moesten naar Europa. Ze moesten de andere kant op. En wat gebeurt er dan? Dan staat er, vers 9, ze kwamen te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonisch man die hem toeriep, steek over naar Macedonië en help ons. Dus God gaf hem een teken, je moet niet daar naartoe, maar je moet daar naartoe. En dan zegt Lucas, die schrijft dan hier, toen hij het gezicht gezien had, zochten wij, spreekt in de wij-vorm, wij zochten dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij erop uitmaakten dat God ons had geroepen om het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren koersten we recht, en dan kom je eerst in een havenplaats, dat heette destijds Neapolis. En vandaar verder, staat in vers 12, naar Filippi. Dat is de eerste stad van dit deel van Macedonië. Een Romeinse kolonie. En dat was het ook, een Romeinse kolonie. De mensen waren heel trots. Ze waren er trots op. Wij zijn, we wonen wel hier. Dat is het huidige Griekenland. Toen Macedonië. We wonen wel hier, maar we zijn Romeins staatsburger. Nou, later schrijft Paulus in die brief van, ja, waar beroem je op? Wat is nou je identiteit? Wij zijn burgers van een rijk uit de hemel. Maar goed, ze waren een beetje trots. Dat lees je ook wel in het verband straks. Nou, we waren enkele dagen, waren we daar. Schrijft Lucas dus, hè. En dan staat ze: en op de Sabbatdag gingen we de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. Eindje verderop ligt Thessalonica, Thessaloniki. En daar zouden ze later naartoe gaan. Daar is een synagoge, daar gingen ze prediken, maar die was hier niet. En hier was gewoon bij een rivier. Die rivier is er trouwens nog steeds. Ik heb er ook wel foto's van, maar dat komt wel eens een andere keer. Ik heb een aantal foto's gemaakt, maar dat leidt nu even af. We moeten nu even gewoon naar Handelingen 16. Wat gebeurt hier? En dan is daar, dat ken je hopelijk wel, een zekere vrouw, vers 14, Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde en ze hoorde toe en de Heere opende haar hart. Staat hier, zodat ze aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was, ja, als je toch bij de rivier bent en je hebt een Bijbelstudie, en de Heer raakt je aan, ze wordt gedoopt, deze Lydia, de purperverkoopster. Dan is er ook een slavin, staat hier, een geschiedenis toen we naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had. Dat is vreselijk. Het is altijd zo, als je het evangelie gaat verkondigen en mensen komen tot geloof, dan heb je Simon de Tovenaar er gratis bij. Altijd. En ook hier weer. Maar, en die roept en die doet en die schreeuwt. En dan staat er in vers 18. Dit ze vele dagen lang. Maar toen Paulus dit verdroeg, Paulus dacht, en nu is het genoeg. Nu is het genoeg. Wende hij zich tot de geest en zei, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. Dat is geweldig. Het is fantastisch om demonen uit te drijven. Dat is, ik zou het wel 24 uur per dag willen doen. Het is echt fantastisch om dat te doen. En dat kom je soms tegen. Maar de eigenaars van deze vrouw, want dat was een vrouw die dus een waarzeggerij deed. Dat is er vandaag ook heel veel. Horoscopen, astrologie, neem het. En het is een gebied van duisternis waar we ver uit de buurt moeten blijven. Maar goed, hier werd dus ook geld meegemaakt. En de eigenaars van dit meisje, wat nu bevrijd is, die zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was. En ze grepen Paulus en Silas, ze sleurden hen naar de markt voor de overheid. Toen ze hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden ze, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Nou, het wordt tijd dat christenen de steden in rep en roer opnieuw brengen door te verkondigen dat Jezus Heer is. Dat Jezus onze bevrijder is. Nou, oké. En dan staat er, neem even een sprongetje. Dan staat er in vers 22, de menigte scholde tegen hen samen. Dat krijg je dus, hè? De oproer en dan de boel ophitsen. Dat zie je vandaag ook voortdurend gebeuren. En dan gebeurt er duisternis. En dan staat er dat ze werden met de roede gegeeseld. En na hun, vers 23, na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen ze hen in de gevangenis. Paulus en Silas. Ze werden gegezeld. Hoe leuk is het om het evangelie te verkondigen? Heer, dit is niet eerlijk. Ik werk voor u, ik breng de mensen de blijde boodschap. Mensen worden bevrijd, mensen worden gedoopt en dan dit. Maar dat hoort dus blijkbaar bij elkaar. Zo'n reactie kwam hier. Nou, en wat gebeurt er dan? Ze sloten ze op, ook nog, in Filippi dus, vers 24... Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Nou, dan zit je al in de gevangenis, je rug is gegezeld. Ja, 39 slagen met een leren zweep, met ijzeren punten eraan. En de voeten in het blok. En dan staat er in vers 25, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Nou, ik zing Gods lof als ik blij ben, of niet? Maar met mijn voeten in het blok en mijn rug gegezeld en dan gaan loven en prijzen. Wow, dat is nog eens lofprijs en aanbidding. Met je voeten in het blok, in een kerker, helemaal onderin. En dan God gaan loven en prijzen. Weet je, lofprijs en aanbidding naar God is niet afhankelijk van onze situatie. Hier zie je dat lofprijs en aanbidding kwam uit het hart van Paulus, uit het hart van Silas. En dan staat erbij, gevangenen luisterden naar hen. Dat vind ik ook zo mooi. Want als je op God gericht bent, dan zijn er zijn altijd gevangenen om je heen. Nou, er gebeurt iets. Weet je, er gebeurt iets als wij God gaan loven en prijzen, ondanks onze moeilijke situatie. Misschien zeg jij van, ja, maar ik heb een pijn. En wat ik heb meegemaakt. Nou, ik kan me niet voorstellen wat het is om met de voet in het blok in de gevangenis te zitten, met een gegezelde rug die open gereten is. En dan gaan loven en prijzen. Maar dat doen Paulus en Silas. En weet je wat er gebeurt? Er komt een kracht van God vrij. Er komt een aardbeving en de deuren van de gevangenis springen open. Halleluja. Als wij gaan loven en prijzen, niet gaan zeggen, oh, mijn rug doet zo zeer en mijn enkels. Oh. Paulus en Silas gaan God loven en prijzen, ondanks wat hun onrechtmatig is aangedaan. Dat zal later ook blijken. Onrechtmatig is aangedaan. Ze gaan God loven en prijzen en de gevangenisdeuren breken open. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van het evangelie. Ik was in Angola en de voorganger zei tegen mij, oh, er is ook een heks in de kerk. Ik zei, doe me er maar een dozijn. Halleluja. Gewoon even, man, de kracht van het evangelie is, de kracht van God is de opstandingskracht van Jezus Christus. Je kunt beter een kerkdienst hebben waar mensen opstaan en schreeuwen, wegrennen. Of demonen beginnen te schreeuwen. Dan een kerkdienst waar ze zeggen, hey, well, nog 10 minuten, dan heb ik koffie nodig. Wat zijn wij voor christenen geworden? Ik chargeer, ik weet het. Maar hier zie ik de verspreiding van het. De eerste keer dat het evangelie naar Europa kwam, was hier. Was dit moment. De eerste gemeente die gesticht werd door Paulus in Europa. Welkom in Europa, welkom. Maar weet je, de gevangenisdeuren die breken open. Nou, dan zie je wat er gebeurt. Die gevangenisbewaarder komt tot geloof. En die wordt gedoopt met heel zijn huis. Paulus dacht, ik doe het direct in één keer goed, weet je. Niet eerst een bijbelstudie van een half jaar, maar je bent bevrijd. Oké, geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Amen, daar is water, gaan we je nou dopen. Dat lees je steeds in de Bijbel. Dat is echt waar. Nou, dit is zo mooi om dit hoofdstuk te lezen. Even als je het nog doorleest, dan zie je ook heel duidelijk, Paulus die stond op het punt. Neem weer even een sprongetje. Ja, die gevangenisbewaarder, dat is geweldig ook om te lezen. Wat moet ik doen om behouden te worden, zegt hij dan in vers 30. En dan zegt Paulus, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult behouden worden, jij en je huis. En dan wordt hij gedoopt. En dan staat er, dat lees je in vers 34. En dan nog een sprongetje even weer in dit hoofdstuk, de laatste versen. En dan die gevangenisbewaarder, die moet dat natuurlijk, ja, de gevangenen zijn bevrijd. Hoe kan dit? Ik heb een hele grote sleutel, maar er kwam een engel en die gooide alle deuren open en een aardbeving. Hoe moet ik dit verantwoorden? Hij dacht, nou ja, mijn leven is over. De gevangenen die zijn gevlucht. Maar dan komt er het volgende. De hoofdlieden hebben doen weten dat u vrijgelaten moet worden. Dus dan deelt hij dat mee en dan zeggen de overheid komt erachter wie ze zijn. En dan staat er, je moet vrijgelaten worden. Vertrek en ga in vrede. Dat zegt de overheid. Vertrek en ga in vrede. Ja, waarom? Dat ze doodsbenauwd waren van als hier nu eens duidelijk wordt wat hier gebeurd is. En Paulus zegt dan, vers 37. Ze hebben ons, hoewel wij Romeinen zijn, want Paulus was een Jood. Hij was een Israëliet dus. Maar hij had ook het Romeins staatsburgerschap. En dan zegt hij hier, wij zijn Romeinen. Wij zijn zonder vorm van proces in het openbaar gegijzeld. En in de gevangenis gezet. En jullie willen ons er nu ongemerkt uitzetten? Geen sprake van. Die Paulus, die moest je tegenkomen. Hij dacht, we zijn hier even afgemaakt. God heeft grote wonderen gedaan. Nu moet de overheid... God zegen, ga in vrede, tot ziens. Nee, geen sprake van. Wat hebben jullie gedaan? Weet je wel wie wij zijn? Ik vind dit fantastisch. Om te zien. Nou, dit is dus het begin. Vers 40 lees je dan nog. Uit de gevangenis gekomen, gingen ze naar Lydia. Ja, dat was het begin van de huisgemeente. Begin van de gemeente in Filippi. En ze zagen de broeders en ze spraken hen bemoedigend toe. En ze vertrokken. Nou, dit is het begin van de gemeente in Filippi. En dan maken we nu dus even de sprong naar de brief zelf. Want met dit in je achterhoofd is de brief ook beter te begrijpen ook. Begrijpen we ook waarom Paulus schrijft wat hij schrijft. Dus dan gaan we naar de Filippense brief. En omdat ik een inleiding doe, richt ik me wel even op het begin. Het eerste hoofdstuk en op het gebed. Want als je hier leest, Filippenzen 1 vanaf vers 3. Ik dank God zo dikwijls ik aan jullie denk. In al mijn gebeden bid ik telkens voor jullie allen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. God is een goed werk begonnen en hij zal dit goede werk ten einde toe voortzetten. Weet je, wij denken vaak, als we het evangelie prediken, dan willen we de krachten, dan willen we de wonderen, dan willen we de tekenen. Maar de geesteling, nee, dat liever niet natuurlijk. Maar ook het lijden, lees ik hier in deze brief, hoort bij ons als christen zijn. Juist de tegenstand die er kan zijn. Dus Paulus bidt met blijdschap voor deze lokale kerk. En het is ook deze kerk die waar Paulus een bijzondere band mee heeft. Hoe hij steeds deze gemeente omschrijft, beschrijft, is anders dan met andere gemeenten. Later zegt hij zelfs, jullie zijn, hoofdstuk 4, jullie zijn eigenlijk de enige gemeente die mij financieel voortdurend hebben ondersteund. Dat is heel, heel bijzonder, want hij had een bijzondere hartsrelatie met deze gemeente. De opdracht van Jezus is om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Ja, broeder, maar dat kost geld. Ja, dat kost geld, maar God voorziet. Het is de opdracht van God. En die opdracht is er nog steeds, om alle volken het evangelie te verkondigen. God is een goed werk begonnen. En in 1 vers 7 zegt hij, ik draag jullie op mijn hart. Dus bidden doe je niet alleen maar met gedachten. Oh, hier is nood. Hier. Maar bidden doe je ook als je mensen op je hart draagt. Bidden met je hart. Niet alleen bidden met je hoofd. Trrr. Ik heb mijn lijstje weer afgewerkt. Heer, het boodschappenlijstje is weer ingeleverd. Dat is geen bidden. Dat is religie. Dat is een religieuze geest. Maar bidden met je hart is een hartsrelatie. Dat is geen religie, maar dat is een relatie. Paulus zegt hier, ik bid met heel mijn hart. Ik had van de week een bijzonder moment. Ik was met René, was ik bij de broer van René. Ja, wij zijn verblijd met de geboorte van een dochtertje. Emily. Mooie naam. En we waren daar en toen kreeg... hij vindt het vast goed dat ik het zeg. Kreeg die telefoon, FaceTime, kan dat tegenwoordig. Uit Syrië, de vader. De familie. En wat is er gebeurd? Er was betrekkelijk rustig, veilig. In al die vreselijke 5-6 jaar van oorlog nu. Met zo'n 500.000 doden. 500.000 doden. In deze vreselijke oorlog. Maar deze christelijke dorpen waren relatief redelijk rustig. Maar nu zijn IS-strijders ook daar naartoe gevlucht. En worden daar onveilig. En er is 20 kilometer van het huis van René is een kerk, een dorpje met een kerk. En er was dus ook een aanslag geweest. Iemand met een bomgordel die dus gewoon de kerk in wilde. En ja, de kerk wilde opblazen. Toen is hij overmeesterd door een aantal sterke broeders. Ja. Dat is wat ik hoorde. Dus. En dat greep me zo aan. En er is dus nood. En de christenen vragen om gebed. En toen vroeg ook de vader van René, wil je bidden? En toen zeiden we, zullen we bidden? Ja, oké. Dus toen zijn we gaan bidden. En dan ben je, dat is heel apart, je bent hier in Nederland. En dan ben je gewoon in Syrië, in oorlogsgebied, waar christenen worden aangevallen, worden vermoord. En toen dacht ik, ach, wat is dit bijzonder. Dat is de kracht die wij hebben als gemeenten, als kerken, om voor elkaar te bidden. Amen. Misschien kunnen we dit momenteel even doen. Laten we gewoon eens bidden. We zitten hier niet om voor een godsdienstoefening of voor religie, maar voor relatie. Om gewoon eens te bidden. Ik zou u nu ook vanuit mijn hart willen bidden voor. Heer, we willen bidden voor deze kerken die nu zo onder vuur komen te liggen. Heer, ook de familie van René en Rema. Heer, waar we dit horen van deze aanslagen die nu ook hun dorpen bereiken. In de naam van Jezus, Heer. Doe wonderen, Heer. Zoals u bij Paulus deed, Heer. Ondanks de geestelslagen en de gevangenis en de tegenstand. Wij proclameren het Koninkrijk van God. Ook in Syrië. En bescherming, Heer, voor uw kinderen. Bescherming voor de kerken. Ik bid u voor de kerk, Heer, in Kvarbo, Heer. Voor de pastors. Voor de christenen. Ook voor de ouders van René en van Rema. Voor alle familieleden. Als er daar angst nu is van wat gebeurt er als we als kerk samenkomen. Heer, er is dreiging, er is angst. Maar wij proclameren het Koninkrijk van God. In de naam van Jezus Christus. Satan, je bent een overwonnen vijand. Je hebt het al lang verloren. En Heer, ik bid u dat ondanks wat er ook gebeurt. Dat zelfs door aardbevingen heen uw Koninkrijk gebouwd wordt. Mensen gaan roepen tot Jezus. Net als deze gevangenbewaarder. Die ging roepen, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En Heer, ik dank u wel, Heer, dat we mogen bidden. Ook op dit moment als gemeente, van gemeente naar gemeente. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. We mogen bidden voor elkaar. De gemeente bidt voor Paulus. En Paulus schrijft hier, ik bid steeds voor jullie. En laten we dat ook blijven doen. Laten we bidden voor mensen in nood. Bidden voor waar tegenstand is. En dan zegt Paulus dat bidden en groeien, hè? Het is een groeiproces. Hij zegt hier bijvoorbeeld in 3 vers 12, niet dat ik reeds volgroeid zou zijn. Dat staat in onze vertaling volmaakt. Niet dat ik reeds volmaakt. Volmaakt is in het Grieks, dat betekent niet in één keer zonder zonde, heilig, je bent opeens volmaakt. Maar volmaakt, het woord volmaakt in de Bijbel betekent volgroeid. Niet dat ik reeds volgroeid zou zijn, maar ik jaag ernaar. Dus God wil dat wij groeien in liefde, groeien in ons gebedsleven, groeien in passie, groeien in het kennen van God. Niet in kennis, maar het kennen van God. Groeien. Verder komen. Niet dat ik reeds volgroeid zou zijn, maar ik ben door Jezus gegrepen. Zegt de Heer. Dat vind ik zo fantastisch. Hij gelooft niet alleen in Jezus. Soms vragen wij mensen, geloof je ook? Ja, hij is ook gelovig. Nou, dat is mooi. Hij gelooft, ik geloof. Ik geloof in Jezus. Dat is fantastisch. Maar Paulus zegt hier, ik geloof niet alleen in Jezus. Ik ben door Jezus gegrepen. Wow. Hij heeft een passie en een vuur wat hem heeft aangegrepen. En ik denk, dat is wat wij nodig hebben vandaag. Ben jij ook door Jezus Christus gegrepen? Of zeg je, ja, ik geloof het wel. Dat is het verschil, hè? Gegrepen zijn door Jezus. Opdat we verder mogen komen. Ik heb het hier op een rijtje gezet waar allemaal dat groeiproces in voorkomt. In de eerste 2,5 hoofdstuk van deze brief. Groeien in liefde, groeien in geloof, groeien in blijdschap, groeien in waardig wandelen, groeien in eenheid, opdat je vaststaat, één geest, één van ziel. Groeien in eenheid, dat is ook erg belangrijk. En dan staat er in vers 27 van eerste hoofdstuk, laat je niet beangstigen. Dat schrijft Paulus aan deze mensen, laat je niet beangstigen. Dus groeien in vertrouwen. Laat je geen angst aanjagen. Want 1 vers 29, die wil ik er toch even bij pakken. Ik heb hier een aantal dingen die eruit sprongen voor mij. Vers 29, daar staat, want aan u is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Oh, dat is nieuw voor ons. Dat is helemaal nieuw voor ons. Dat hoort er gewoon bij. In Jezus geloven, door hem gegrepen te zijn, maar in die genade is er ook lijden voor ons weggelegd. Halleluja. Dus als we soms dingen tegenkomen die zwaar zijn, die moeilijk zijn, dan denk ik, oh Heer, ik heb nooit met een open rug in een kerker vastgezeten met mijn voeten, 39 slagen, gegeeseld, en dan gaan loven en prijzen. Ik wou wel eens weten wat ik had gedaan, wat wij hadden gedaan. Laten we hiervan leren. Wij zijn ook geroepen om voor hem te lijden. Ja, wij kunnen nu gewoon christen zijn, we kunnen gewoon naar de kerk gaan, we kunnen gewoon, er is hier geen oorlog, er is hier betrekkelijke. Maar hoe lang? Hoe lang? Als de situatie wijzigt, wat mag het ons kosten? Groeien, dus ook in toewijding. We zijn ook geroepen voor hem te lijden. Groeien in toewijding, groeien in passie. En staat er in 1 vers 9 ook groeien in fijngevoeligheid. Even erbij pakken. Hoofdstuk 1, vers 9. Dat je liefde steeds meer overvloedig mag zijn. Groeien in liefde. Maar ook helder inzicht. Helder inzicht. Dat hebben we nodig. Er komt zoveel op ons af vandaag aan de dag. Helder inzicht. Groeien in de geestelijke wereld. Geestelijk inzicht. Fijngevoeligheid. Om te onderscheiden waarop het aankomt. We hebben als christenen weer onderscheiding nodig. Hey, dit is van God en dit is duisternis. Amen. En dan staat er, dat zegt Paulus, we moeten ook spoor houden. In dit spoor ook verder. In het spoor ook verder. Dus ook verder komen, verder groeien. Verder komen. Ben je verder gegroeid? Ik ga nu naar een gemeente in Duitsland waar ik 35 jaar geleden ook ben geweest. Het is een gemeente die door straatwerk is ontstaan. Pastor Jan Barendse, senior inmiddels. Dat gaat zo bij de loop der jaren. En dan kwamen mensen dat geloof. In die beginperiode ben ik daar wel geweest. En ik hoop daar dus vanmiddag weer naartoe te gaan. En dan denk ik, hey, zijn ze ook verder gekomen? En ben ik ook verder gekomen? Is er groei geweest? In diepte, in het kennen van God. Is een nieuwe voorganger daar nu gekomen. Een jongere voorganger. Die nodigde mij uit. Ik zei, ja, ik ben nog heel jong ook. Je kunt me nog steeds uitnodigen. Er zijn van die mensen die gaan met pensioen. Maar ik ben nog beschikbaar natuurlijk. Dat had je nou niet moeten zeggen. Nee. Maar in dit spoor ook verder. En weet je, dan kom ik bij het levensmotto van Paulus. In 1 vers 21. Ik wil me even een beetje houden aan het eerste hoofdstuk. Zoveel mogelijk. Want daar staat namelijk, hij heeft het over het vurige verlangen. En dan staat er, dat Christus groot gemaakt zal worden in mijn leven. Wat er ook gebeurt. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Zegt de Heer. Wow. Want het leven is mij Christus en het sterven winst. Wow. Wat een levensmotto. Het leven, ik leef nu, het leven is mij Christus en het sterven is winst. Want dan heb je geen angst voor de dood, want dan is het sterven, is het verhuizen naar je eeuwige bestemming. En die eeuwige bestemming, daar leef je nu ook al in. Dus het leven is Christus en het sterven is winst. Dat was het levensmotto van Paulus. En dan zegt hij erbij, zolang ik nog leef, leven betekent voor mij werken met vrucht. Hoe leven wij? Wat is het doel van ons leven? Of zeg je, leven voor mij is, vul het eens in. Leven voor mij is overleven. Voor heel veel mensen. Paulus zegt, leven voor mij is Christus. Sterven, winst. En wat er ook gebeurt, zegt hij. Ik verlang, van beide kanten word ik gedrongen. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Ook, heb je dan iets te kiezen? Ja, blijkbaar wel. Van beide zijden word ik gedrongen. Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Sommige mensen denken dat er eerst een of andere diepe winterslaap komt. Als je, maar de Bijbel zegt dat als je sterft, je verlaat dit lichaam, ben je in de tegenwoordigheid van Christus in het eeuwige huis met de vele woningen. Dat zie je aan Stefanus als die wordt gestenigd. Dat terwijl die bezig is zijn lichaam te verlaten en de mensen stenen aan het gooien. Dan ziet hij Jezus, ik zie Jezus aan de rechterhand van de Vader. Ik verlang ernaar om heen te gaan en met Christus te zijn. Want dat is de winst. Maar, zegt hij, het is verreweg het beste. Maar nog in het leven hier te blijven is nodiger om uwentwil. Dus hij wist ook, mijn doel van mijn leven is deze gemeente. Die ik mocht stichten daar in Filippi. Daar heb ik in de gevangenis gezeten. Daar deed God grote wonderen. Daar is een prachtige gemeente ontstaan. En ik draag jullie op mijn hart, zegt Paulus, als hij voor deze gemeente bidt. Maar laat er liefde betoon zijn. Laat er eenheid zijn. Er staat bijvoorbeeld, ga ik toch even naar hoofdstuk 4. Dat mag, hè? Als je opent, mag je overal doorheen fietsen even. In hoofdstuk 4, daar staat bijvoorbeeld. Vers 2. Maar er was een beetje onderlinge verdeeldheid ook. Dat komt soms voor bij mensen. Bij voetbalclubs, sportverenigingen, op het werk. Dat komt wel eens voor. In kerken komt het ook wel eens voor. Dat mensen het beter weten dan iemand anders. Verkeerde gezindheid hebben. Tweede hoofdstuk, derde hoofdstuk gaat ook echt over gezindheid. De gezindheid van Jezus. Wat heeft Jezus gedaan? Hij heeft zichzelf vernederd. En dan zegt hij, heb de juiste gezindheid. En staat er in 4 vers 2. Euodia. Is er ook een zuster Euodia vanmorgen in ons midden? Nee, geloof ik niet, hè? Euodia. En Syntyche. Is er ook een zuster Syntyche? Ook niet. Nou ja, als je nog eens een naam moet hebben voor een baby, dan wie weet. Mooie namen. Maar hier staat Euodia, vermaan ik. En Syntyche, vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Euodia is blij dat haar naam in de Bijbel is terechtgekomen. Maar ja. Kom je eens voor in de Bijbel en krijg je een vermaning. Weet je, bij een gemeentebouw en gemeentegroei, bij verder komen, hoort ook discipline. En dat willen we ook niet. We willen geen lijden en we willen ook geen discipline. We willen vrijheid, blijheid, hopsa, heisa, elastiek geloof. Hè? Ja, ze vroegen eens een keer aan mij op een predikantenbijeenkomst van een was. Ja, binnenverband, was buitenverband. En jij? Ik zei, ik ben van het evangelisch rekverband. Maar goed. Dus, Ja, sorry, dat had je nou ook niet moeten zeggen. Maar goed. Maar discipline, een discipel houdt van discipline. Je kunt zelfs geen discipel zijn zonder discipline. Dat is hetzelfde woord, discipel en discipline. Dat is een leerling, die wil verder komen, die wil ook gedisciplineerd worden. Die wil opgevoed worden. En dat is wat Paulus, en er waren twee die ruzie hadden. En dan zegt Paulus, en nou is het afgelopen. Stop ermee, ik vermaan je. En dan komt je naam ook terecht in de Bijbel. Nou, dat is leuk. Dus, Euodia. Soms hoort dit hoort ook. Wij hebben allemaal ook discipline nodig als discipelen. Dat is ook onderdeel van het groeiproces. En dan zegt Paulus, en daar zal ik mee afsluiten, dat wij het belang van elkaar ook moeten zoeken. Dus een groei ook in ootmoed, een groei in nederigheid. Er is zelfs ook 2 vers 4 staat, een groei in zelfverloochening. Zelfverloochening. We doen niet anders dan opkomen voor onszelf. Dat zijn de cursussen die wij volgen. Opkomen voor onszelf. Paulus schrijft hierover om onszelf aan de kant te schuiven. Ieder zoeken niet slechts zijn eigen belang, maar zoeken ook het belang van een ander. 2 vers 21 staat, allen zoeken zij hun eigen belang. Er waren namelijk ook andere predikers die rondgingen, die een beetje slecht gingen spreken over Paulus. En dan Paulus zegt van hen, zij zoeken hun eigen belang. Dus wat is het doel van onze prediking? Wat is het doel? En de Heer wil dat wij groeien. Groeien in liefde, groeien in passie. En ook groeien in financiële verantwoordelijkheid. Dat hoort er ook bij. Hoort dat er ook bij? Ja, dat hoort er ook bij. Want schrijft hij in het laatste hoofdstuk dat ook deze gemeente gegroeid is in het nemen van verantwoordelijkheid. Want zegt hij, toen ik in Thessaloniki was, dat ben ik nu, hebben jullie nog weer een bedrag ter ondersteuning. En dat is een geweldige zegen. Het is zelfs zo'n zegen, het groeit aan op jullie eigen banktegoed. Dat is fantastisch. Dus als je geeft met een hart voor het evangelie, voor de verspreiding van het evangelie. En als je dat doet, als wij dat ook als gemeente doen, andere gemeenten zegenen, andere gemeenten helpen, want dat zie je hier ook gebeuren, dat deze gemeente in Filippi hielp de gemeente in Thessaloniki, een eindje verderop. Dus een groei in verantwoordelijkheid nemen ook voor elkaar. Doe je onderling als christenen in de gemeente, maar dat doe je ook als kerken onderling, lees ik hier. En dat is een geweldige zegen. Dus ik hoop dat wij de komende zondagen zullen groeien in het besef wat hier is gebeurd. Paulus schrijft deze brief en we lezen even de Filippense brief, maar wat is hier aan vooraf gegaan? Wat heeft het Paulus gekost? Wat een passie was hier van deze apostel met zijn medewerkers, met het team. Van Silas en Timotheus en Lucas om het evangelie te brengen. En dat hebben we vandaag ook nodig. Verder komen in onze passie voor Jezus. Verder komen ook in ons gebedsleven. Bidden voor mensen in nood. En ik wil u vragen om dat ook te doen. Om te bidden voor bijvoorbeeld met name nu de christenen in Syrië. Als er dan is hier weer een aanslag, dan is daar weer een aanslag. Dat krijgen we ook allemaal over ons heen. Maar in hoeverre raakt het ons nog dat er 500.000 doden zijn in Syrië. En de oorlog nog steeds niet gestopt is. Overal nog van die brandhaarden, van aanslagen zijn. Dus laten we bidden dat het evangelie doorbreekt. Dat mensen tot geloof komen. Dat er, ja, zoals deze gevangenis bewaarde. Dat er mensen die het kwaad voor ogen hebben. Dat ze wakker geschud worden. Net als Paulus zelf was overkomen. Hij was onderweg naar Damascus. Hij had een vuur van haat. Hij wilde christenen vermoorden. En onderweg naar Damascus ontmoet hij Jezus. En Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En daarom was hij door Jezus gegrepen. Gegrepen door Jezus. Laten we samen bidden. Heer, ik dank u wel voor deze prachtige brief die u ons hebt nagelaten. De Filippense brief. Om te groeien in u. Om te groeien in gebed, in liefde, in toewijding, in passie. Heer, ik dank u voor het lijden wat hier deze medewerkers ondergingen, Paulus en zijn team, om het evangelie te brengen naar Europa. Deze eerste gemeente op Europese bodem. Heer, ik dank u voor het voorbeeld dat van daaruit ook het evangelie verspreid is over Europa en wereldwijd. En help ons, Heer, om dit motto ook in ons leven te hebben. Mijn leven, het doel van mijn leven is Christus en sterven winst. Amen. Amen. Ik wil het muziekteam vragen.